Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Project Ecosofie. Dit keer even een bijzondere mededeling vooraf. Project Ecosofie staat in de finale van de BNR Dutch Podcast Awards. Om te winnen heb ik jouw stem nodig. Dus stem even via podcastawards.nl/stem. Want nu we eenmaal in de finale staan als enige duurzame podcast in de categorie zakelijke, moeten we deze natuurlijk ook even binnenslepen. En verder staat vandaag een aflevering met Willem Verwerda op het programma. En Willem werd in 2016 door Trouw uitgekozen als meest duurzame Nederlander. En dat was niet voor niks. Hij bekommert zich om het biodiversiteitsverlies waar we heel erg veel mee te maken hebben in de wereld. En Willem kijkt hoe landschappen gerestaureerd kunnen worden. Daar heeft hij grote landschappen voor nodig en veel tijd. Maar wat hij daarbij wel merkt is dat hij de hoop aan de mensen terug kan geven. Hij creëert daarbij werkgelegenheid. En uiteindelijk weet hij door die lange tijdschaal ook de biodiversiteit te herstellen. En daar zelfs economisch rendabele businessmodellen van te maken. Dus ga vooral ook luisteren naar deze aflevering. In deze podcast gaat het vaak over economie, ecologie en het verband tussen die twee. En nou is het vaak, als je de berichten in de media hoort, eigenlijk een soort idee dat ecologie, bescherming van natuur, of hoe je met de natuur omgaat, vaak ten koste gaat van economische groei. En het tegendeel is eigenlijk waar. Tenminste, dat laat Willem Verwerda heel mooi zien. Willem, jij bent bezig met Commonland, waar jij je voor inzet. En je houdt je eigenlijk bezig met landschapsherstel op een manier die financieel rendabel is. En waar ik allereerst wel even benieuwd naar was, Willem. Stel, je zou het een jaar lang voor het zeggen hebben in de wereld. Wat zou je veranderen?
Ja, jeetje, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Nou, als ik ooit in die positie zou mogen komen, dan zou ik het belastingstelsel wereldwijd compleet herzien, zodat het een eerlijk belastingstelsel wordt, waarbij belasting wordt betaald over al de zaken die aangaan om onze economie duurzaam te creëren en eerlijk te maken. En dan zou je eigenlijk dan krijg je een systeemverandering waardoor allerlei zaken eigenlijk wat wij dan noemen regeneratief of herstellend zouden moeten zijn. Herstellend voor natuur, herstellend voor mensen, herstellend voor arbeidsverhoudingen. Eerlijk en dat soort zaken. Dus ik zou gaan sleutelen om binnen een jaar dan het belastingsherstelsel wereldwijd, want daar gaat het natuurlijk wel om, anders krijg je geen, zoals dat heet, level playing field, geen gelijk speelveld, om dat te doen.
Oké, okay. En wat ik dan vermoed is dat het idee en de zaken waar je je mee bezighoudt, dat die dan vanzelf beter financierbaar ook worden en makkelijker naar boven komen drijven, klopt?
Dat klopt helemaal. Ja, dan zou de natuur gewoon meegenomen worden in de economie als een heel belangrijk onderdeel die de basis eigenlijk voorwaarde is om onze economie draaiende te houden. Ja, dan ga je dus. Ja, dat klopt.
En wat ik me daarin afvroeg, hè, want waar jij je eigenlijk mee bezighoudt, is dus landschapsherstel. En momenteel zien we heel veel landschapdegradatie. Maar zou je eens even breder kunnen vertellen wat het precies inhoudt en waar dat hele idee vandaan komt? Ook een beetje
ja. Ja, nou ja, ik gebruik het woord landschap, maar liever gebruik ik het woord ecosysteem. Dat is een woord wat komt uit de wereld van de ecologie, dus van de wetenschap. En een ecosysteem is een natuurlijke eenheid van soorten en organismen, dus van levende van organismen en anorganische materiaal, die een eenheid vormen. En de planeet is grofweg verdeeld over een heleboel van dat soort puzzelstukjes die we ecosystemen noemen, van die natuurlijke eenheden. En laten we zeggen, dat noemen we vanaf nu even landschappen. Alleen landschappen zijn vaak ook gedegradeerd. En dan is die ecosysteemfunctie, is dan die ecologische functie van dat ecosysteem om het draaiende te houden, is dan aangetast. Nou, dat kan, hoeft niet altijd een probleem te zijn, want wij moeten ook eten, we hebben landbouw, we hebben mijnbouw, we hebben allerlei dingen in dat landschap die plaatsvinden. En, maar als je over tipping points heen gaat komen, dat zo'n landschap, dus zo'n ecosysteem eigenlijk niet meer die functie goed kan doen, dus die diensten voor de natuur goed kan leveren voor de mens en voor andere soorten, ja, dan krijg je wat we noemen ecosysteem of landschapsdegradatie. En dat is met name de afgelopen 100, 200 jaar in een versnelling gekomen door de ontwikkeling van techniek, ontwikkeling van medicijnen, dus er kwamen meer mensen op de wereld, ontwikkeling van kunstmest, men kon heel veel voedsel gaan produceren, en de ontwikkeling je zou kunnen zeggen kolonisatieprocessen, die versneld daardoor de plaats konden vinden. Dus de mens kon overal opeens naartoe, in allerlei gebieden in de wereld, en was niet meer voorbehouden aan een paar gebieden waar prettig wonen was. Nou, dat hele proces samen heeft gezorgd voor en zorgt nu, zeker de afgelopen 50 jaar na de Tweede Wereldoorlog, toen is die versnelling nog sneller gegaan, voor een grootschalige aantasting wereldwijd van natuurlijke gebieden, die daardoor heel snel krimpen. Neem de ontbossing in het Amazonegebied, neem de vernietiging van mangrovenwouden of het omzetten van wouden in Indonesië in palmolieplantages. Of het omzetten van natuurlijke graslanden in productieve graslanden voor één soort koe. Nou, al dat soort zaken bij elkaar zorgt ervoor dat die natuur steeds minder zijn rol kan spelen om ons goed te kunnen dienen. Als je het als je de mens even centraal zet.
Ja, want de verandering die je noemt eigenlijk, hè, dat is eigenlijk heel erg op de korte termijn ook gericht. Terwijl wij voor zowel onze economie als eigenlijk van alles toch afhankelijk zijn ook van die natuur.
Ja, kijk, het is natuurlijk, je moet je voorstellen, we leven hier in een laagje boven het land op het landoppervlakte van maximaal 20 kilometer. Ongeveer de hoogte van hoe verkeersvliegtuigen kunnen vliegen. Dat is waar we het moeten doen. Dan hebben we nog een paar meter ondergrond waar we actief in zijn. En ja, daar moeten we doen, als wij dat laagje niet duurzaam en goed weten te beheren, zal het uiteindelijk ten nadele zijn van ons. En tot nu toe is de economie heel erg, het economische stelsel of het economische, ik noem het vaak het economische geloofssysteem, is ingericht op wat ik dan zou noemen maximalisatie van winst per hectare. In sommige gebieden kan je heel veel uit die hectares halen. Je kan het met kunstmest en met allerlei kunstschepen dan nog verlengen. Maar uiteindelijk kan je daar niet mee doorgaan als je niet samen gaat werken met die natuur. Met de soorten en planten die ook op die hectare leven. Dus je moet daar heel goed naar kijken. En dat kenterpunt begint een beetje door te wringen. Nou, dus dat maximalisatie van winst of return on investment per hectare niet meer. Dat is het oude normaal, maar het leidt tot een, wat ik noem, een destructie van ons sociaal-economisch stelsel.
Ja, en daar heb jij ook oplossingen voor, hè?
Daar proberen we. Ik heb samen met anderen, er zijn heel veel organisaties en mensen die ermee bezig zijn wereldwijd. Maar dat is nog lang geen mainstream. Hè. Mainstream is natuurlijk nog steeds dat geloofstelsel van maximalisatie van return on investment per hectare. Ik ben ermee bezig om. Ik heb een soort van stelsel bedacht en uitgezocht. En daar eigenlijk een soort van een versimplificatie op gelegd. Om uit te leggen hoe het nou eigenlijk beter zou kunnen zijn. Om met landschappen om te gaan. Dus met ecosystemen om te gaan. En dat heb ik genoemd maximalisatie van 4 returns per landschap. En waar dat vandaan komt, je zou kunnen zeggen, als je gaat kijken naar die grote kale gebieden, die vaak verwoestijnd raken, hè, dus oerbossen die omgekapt zijn, dan is er bijvoorbeeld is het gebied gebruikt voor veeteelt, en daarna blijkt dat ook niet uit te kunnen. En dan uiteindelijk wordt dat kaler en leger. Wat je in heel veel gebieden ziet, is dat leidt tot leegloop. Mensen vertrekken, gaan naar de steden, migratie. Dat is een van de grote redenen van migratie, is toch dat mensen meer geld kunnen verdienen in de steden dan op het platteland. Dus die steden die lopen leeg. Dat zie je in Europa, zie je in heel veel landen. Maar je ziet ook dat die biodiversiteit natuurlijk naar beneden gaat door dit soort ontwikkelingen. Dus de diversiteit van soorten. De biodiversiteit loopt al, nou ja, we zitten in een zogenaamde biodiversiteitscrisis, dat een uitstervingscrisis. Het is niet de eerste op deze planeet, maar wel de eerste die heel snel gaat. En vermoedelijk door één soort, namelijk de mens, wordt georchestreerd. En als je naar die gebieden kijkt, zie je eigenlijk vier wat we noemen verliezen. Je ziet een verlies dus van natuurbiodiversiteit, je ziet een verlies van menselijke activiteit, dus banen, mensen vertrekken. En je ziet ook uiteindelijk op de lange termijn zie je verlies van financieel rendement uit die gebieden. Er zijn eigenlijk geen goede economische activiteiten meer te ontwikkelen, omdat het de ecologie zo achteruit gaat. Maar misschien de belangrijkste waar ik, die ik ook heel erg duidelijk tegenkwam als ik mensen interviewde die er nog wel achterbleven in die kale, geërodeerde, droge gebieden, vaak droge gebieden, is dat ze hun trots waren verloren. En hun hoop. En dat is wel, dat heb ik ook zelf ervaren toen ik met arme boeren al een tijdje geleden in Zuid-Amerika werkte in verband met mijn studie. Dat als mensen hun trots verliezen, dan ontstaat er een, dan neemt het ondernemende gevoel af. Mensen verliezen eigenlijk dan, worden heel passief. En dat uitgangspunt heb ik eigenlijk gebruikt voor het model wat ik nu gebruik. En dat heet dan de maximalisatie van vier returns. Je moet weer vier dingen terugbrengen in zo'n landschap om een nieuw economisch model te creëren. En die vier returns, daar ben ik mee begonnen, dat is eigenlijk het terugbrengen van die trots moet weer terugkomen. En dat is dus, je moet de inspiratie en de hoop weer terugbrengen. The return of inspiration, dat is nummer één. Het tweede is, het gaat om mensen. En als je ook het ecosysteem weer wil herstellen, moet je dat met mensen doen. De tweede is dat je banen moet gaan creëren in die ontvolkte gebieden. Dat is dus economische activiteit. Ik noem dat de return of social capital in het goed Engels. En dan komt het eigenlijk al meteen. Om dat te doen moet je kijken naar de natuurlijke processen. En moet je zoveel mogelijk weer die natuurlijke processen kickstarten. Je moet zorgen dat die ecologie weer wordt aangezet, zou je kunnen zeggen. Dus dat is de return of natural capital, nummer drie. En die drie returns, die leveren eigenlijk twee dingen op. Eén is dat je naar nieuwe businesses gaat kijken die regeneratief dus zijn. En ten tweede is dat voor investeerders uiteindelijk omdat de risico's naar beneden gaan, de financiële returns op de lange termijn een beter rendement gaan krijgen. En dus de vierde return is return of sustainable financial capital. Financieel rendement. Ja. Dus dat zijn de vier returns die ik heb uitgesplitst. En die daarmee de basis vormen van dat, zeg maar, een soort van nieuw model. Om met ecosystemen, met landschap, met duurzaam landschapsbeheer om te gaan.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat je kan toepassen op gebieden die gewoon al groen en vol natuur zijn. Maar waar je eigenlijk met name naar kijkt zijn gebieden, en dat noem je net ook al, die verwoestijnd en ontvolkt zijn. En van vroeger volgens mij, vaak nog steeds wordt gedacht, dat daar eigenlijk ook niks meer mee te doen is. En volgens mij laat je daar ook heel mooi zien dat door in te grijpen in die gebieden, je toch weer heel veel ecologie kan creëren.
Ja, nou ja, dat klopt. Kijk, in principe, als je de tijd hebt en de juiste techniek gebruikt en de juiste kennis gebruikt, kan je alle gebieden, kan je die, wat we dan noemen, die functies van die natuur zoveel mogelijk weer herstellen. Maar je hebt wel tijd nodig in een gebied. En zelfs in hele, hele zware, gedegradeerde, man-made woestijnen, zeg maar, kan je echt heel veel doen. En daar zijn al echt veel voorbeelden van in allerlei landen. De kern is wel dat je moet begrijpen hoe die ecologie werkt. En dat je, dus die kennis heb je nodig. En je moet tijd hebben. En dat is wel meteen weer een kritisch punt. Projecten en ook investeerders hebben meestal, en ook overheden, hebben meestal niet zoveel tijd. Maar dit gaat wel over wat langere termijn om succes te behalen. Ik geef even het voorbeeld van wat je nu vaak hoort van bomen planten. Nou, je kan Ik kan elke dag bij wijze van spreken 100 bomen planten. Moet ik flink graven en ik zet ze in een putje en ik geef ze water en dan heb ik 100 bomen geplant. Maar de kunst is niet het bomen planten. Dat kunnen heel veel mensen, maar de kunst is om bomen groot te laten worden. En dat is een vak apart. Dat betekent dat je bosbeheer moet kennen en dat je dus moet weten wat je moet doen gedurende decennia om die bomen groot te laten worden en om eindelijk een plantage of een gemengd plantage-bossysteem of een oerbossysteem, dus echt een bos-ecosysteem van willen laten maken. Nou, dat is een vak apart. Wat ik gedaan heb, is dat ik onder die vier returns, want dat is zeg maar theorie, elke return kan je met een indicator, kan je met een hele set indicatoren uitzoeken en die kan je ook meten hoe je dat doet. Maar wat je nu natuurlijk moet doen, is dat het ook landt in een gebied. En dan moet je gaan kijken naar een zoneringsbenadering, naar een landschapszones. En binnen het vakgebied ecologie zijn er heel veel zones en heel veel ecosystemen die je ook weer in zones kan opknippen. Wetenschappelijk gezien, maar waar het hier om gaat is iets anders. Je wil mensen meenemen om een begrip te krijgen van wat is dat landschap nou? En dat heb ik teruggebracht naar drie zones in een landschap. En dat geldt eigenlijk voor elk landschap. Dus in elk landschap heb je wat ik dan genoemd heb een economische zone. Dat is de zone waar je steden hebt, waar je fabrieken hebt en waar je harde infrastructuur, dus wegen hebt en spoorlijnen. Maar ook de zone waar landbouw op basis van monocultuur wordt dus vooral harde financiële returns met maximalisatie van winst per hectare wordt gerealiseerd. Dus dat is de economische zone. Daarnaast heb je binnen zo'n groot gebied, binnen een landschap, heb je ook natuurgebieden. En dat is de plek waar natuur overheersend is. Meestal vaak en hopelijk ook vaak beschermd in allerlei vormen. En dat heb ik genoemd de natural zone. Maar het tussenstuk, dat is een gebied wat je eigenlijk in de wereld weinig tegenkomt. En dat heb ik de gecombineerde zone genoemd. Je zou tegenwoordig zelfs de regeneratieve zone kunnen noemen. Daar gebeuren twee processen. Eén is dat je producten levert op zo'n gebied. Door landbouw of door meestal landbouw dat kan, of bosbouw. Maar tegelijkertijd moet je ook... Is het andere product wat je levert is biodiversiteit. Dus dat is de combined zone in het Engels. De gecombineerde zone waar je eigenlijk de magie plaatsvindt. Van een economie die natuurherstellend produceert op het land. Voedsel, vezels, hout, maar ook koolstof. Want dat is ook natuurlijk een product wat nodig is om uit de lucht te halen. Dat hoort bij het klimaatstraject natuurlijk, waar we misschien zo dadelijk nog op komen. En watervasthoudend vermogen, al dat soort zaken vinden in de combined en ook zone plaats, maar natuurlijk ook in de natuurlijke zone. Alleen daar worden dan minder, daar zitten geen soorten bij of planten die je kweekt voor voedsel of voor vezels. Nou, die drie zones, als je die in een landschapssetting weet te identificeren en ook daar economische modellen op kan loslaten, en dat kan, en aan elkaar koppelt, dan heb je dus wat ik dan noem een systemische eenheid van gebruik, terwijl je mensen helpt om op een holistische manier daarnaar te gaan kijken, op een eenheidsmanier.
Ja, want het klinkt alsof je een systeem aan het creëren bent zo, of in ieder geval met aan de slag gaat waarbij allerlei problemen eigenlijk verholpen worden, terwijl de natuur ook nog de mens gaat dienen eigenlijk.
Ja, samengevat is het eigenlijk van samenwerken met de natuur. En diversiteit honoreren levert op de lange termijn meer op en heeft minder risico's voor investeerders.
Ja, dus dat moeten we doen, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja.
Het klinkt als een heel goed idee, maar als we dit even schetsen, hè, hoeveel van dit soort gebieden die nu gedegradeerd zijn eigenlijk als landschap, is dat een heel groot probleem wereldwijd en gaat het al de goede kant op of is dit iets wat nu nog helemaal aan het begin staat?
Het staat helemaal aan het begin. In een paar landen wordt er al een heel klein beetje zo gedacht. In ieder geval door lokale boeren of lokale ondernemers en natuurorganisaties. Maar het probleem is gigantisch. Het is misschien wel, en ik denk nog steeds, misschien wel het grootste probleem wat we op deze planeet hebben. Met de kanttekening dat er dus ook mogelijkheden zijn om het op te lossen. Hè. Je zou kunnen zeggen, wat zijn nou de grote crisissen waar we in zitten? Nou, iedereen heeft het over de klimaatcrisis of de klimaatproblematiek, hè, climate change. Tegenwoordig, gelukkig, wordt steeds meer de biodiversiteitscrisis genoemd. Dat is pas recent eigenlijk, dat steeds meer begint door te dringen. En dan heb je nog een heleboel, je hebt de gezondheid, de armoede, nou, je hebt een heleboel andere van dat soort bijna onmogelijk oplosbare zaken. Nou, als je kijkt naar de armoedecrisis, zijn er enorm veel stappen ingezet. Als je kijkt naar de klimaatcrisis, dan lijkt het alsof er heel veel stappen in worden gezet, maar het is eigenlijk nog heel beperkt, maar er wordt natuurlijk wel steeds harder aan getrokken. Het probleem van de klimaatcrisis is dat, ja, zelfs als we morgen allemaal stoppen met de CO2-uitstoot, dan is het ook nog maar de vraag of de klimaatverandering stopt. Ik denk zelf dat dan echt met een hele lange uitlooptijd, dat kan allemaal duizenden jaren duren voordat dat echt stopt of anders wordt. Want dat is een heel lastige natuurlijk problematiek, waar gewoon heel veel zaken meespelen naast de uitstoot van door menselijk gedrag. Maar de biodiversiteitscrisis, die zich in beslag heeft op land en op water, dus op zee en op land, landscape en seascape in Engels, daar kan je wel wat aan doen. En daar kan je ook nog binnen historische termen, dus binnen generaties, ongelooflijk veel aan doen, want die natuur, het herstellend vermogen van natuur is waanzinnig groot. En natuurlijk hangt dat af waar je bent. Je kan je voorstellen dat in landen waar een heel kort groeiseizoen is, bijvoorbeeld in het noorden van Europa of van de wereld, of waar of in het zuiden of in de woestijngebieden waar alleen maar een bepaalde periode regent, dat het daar langzamer gaat. Maar het kan allemaal wel. En daar zit ik op dat terrein. Dat heeft ook met klimaatverandering te maken, want zodra je gaat werken aan een natuurherstellende economie, dan ga je dus ook CO2, de C van CO2, vastleggen in de bodem. En dat betekent weer goed nieuws voor het reduceren van CO2 in de atmosfeer.
Ja, dus terugbrengen van die natuur, want jij noemt net al een heel scala aan problemen, maar je hebt natuurlijk ook die 9 planetaire grenzen bijvoorbeeld, waaronder dus biodiversiteitsverlies valt, klimaatverandering, stikstofprobleem, waterschaarste. En eigenlijk heb ik het idee, als je dit zo vertelt, dat het eigenlijk voor allemaal beter is.
Ja, nou ja, de biodiversiteitsproblemencrisis, als je die goed weet aan te pakken, dan heb je ook tegelijkertijd, pak je stikstof aan. Je pakt ook vervuiling aan, want daar moet je dan heel erg... Dus veel van die 9 planetaire grenzen, die worden daarmee ook aangepakt. En zoals ik al zei, het aanpakken van biodiversiteitsverlies door natuurherstellende economie neer te gaan zetten. Hè, dus een regenerative economy, in plaats van een destructive economy. Dat is gewoon mogelijk. Maar we zullen dus een aantal meetpunten van die economie moeten gaan verleggen en verschuiven. Nu wordt er alleen gewaardeerd als je zoveel mogelijk produceert op zo min mogelijk grond. Maar de kosten van het verlies van biodiversiteit van die grond uiteindelijk zijn dan voor de burger. Ja, en dat is natuurlijk niet fair.
Ja, en dan kom je eigenlijk weer terug op jouw beginantwoord, op de eerste vraag. Dat allemaal ingeprijsd moet worden via een belastingssysteem eigenlijk, denk ik.
Ja, nou ja, dat is, je stelt die vragen. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, want er zijn allemaal landen met allemaal mensen. Dus dat is lastig, maar het zal wel moeten gebeuren en het gaat ook gebeuren. Er is geen andere uitweg, want we zullen namelijk niet met z'n allen naar Mars kunnen gaan om daar een leven op te bouwen. En verder is Mars natuurlijk totaal gedegradeerd als je het vanuit de biodiversiteitsbeeld bekijkt, want er is geen biodiversiteit daar, dus je moet het allemaal op gaan bouwen. Nou, dan kan je beter zorgen dat je het op deze planeet maar gaat doen, want je hebt nog heel veel.
Ja, ik denk wel dat jij je lol op kan op Mars met één grote woestijn, maar dat is misschien een ander verhaal. Ik ben wel even benieuwd naar het volgende. En dat is, ik zag dat jij wereldwijd overal eigenlijk wel aan de slag bent geweest. Het is dan misschien nog niet zo groot, maar toch in China dacht ik dat ik voorbij zag komen. Australië, in Spanje. Maar kun je ons eens meenemen in zo'n project? Wat trek je daar aan en wat ga je doen en wat gebeurt er vervolgens?
Nou ja, ik ben even voor de goede orde. Ik ben in China nooit actief geweest, maar ik heb wel daar het grote landschapsherstelproject op het Lustplateau verschillende keren bezocht. En ook met designers en de mensen die daar aan werken contact en gesproken. Een aantal van die mensen zitten, de founding father van het Lustplateau herstelproject zit ook in onze adviescommissie. Dus ik ken veel van de lessen, de geleerde lessen daar goed bekeken. En het gaat nog steeds door. Het zijn Chinezen, dus die pakken dat echt heel goed aan. Op een enorme gestructureerde manier. En die gaan gewoon door. Ja, als wij ergens gaan beginnen. We hebben een klein team in Amsterdam. Dan gaan we eerst eens heel goed kijken. We gaan ergens beginnen, ook als mensen ons vragen. En we gaan ook dan kijken of... We hebben een hele set van criteria of dat gebied, of het binnen een bepaalde tijdsperiode ook lukt om zoiets te doen. Dus we hebben een hele set van criteria om dat uit te zoeken. Maar het allerbelangrijkste is toch wel, zijn er voldoende mensen die dit willen in zo'n gebied? Willen die daar ook blijven om daar aan mee te werken? Het tweede is de ecologie van het gebied zodanig dat je die functies... natuurherstellende functies binnen relatief korte termijn van 20 jaar al een beetje terug kan brengen. En het derde is, zijn er businessmodellen die dan daar op aanpassen, die daarop passen, zijn die mogelijk? Daar kijken we heel goed naar. Nou, en als laatste punt, als vierde punt, is natuurlijk van belang, is dat je in zo'n gebied op zo'n lange termijn succes meer succes kan hebben als het natuurlijk in landen, als het gebeurt in landen waar er ook een overheid is die redelijk georganiseerd is. Dat maakt het makkelijker. En dat is tegelijkertijd heel lastig, omdat er natuurlijk heel veel landen zijn die niet zo stabiel zijn. En dan moet je het echt van de lokale mensen hebben om daarmee door te gaan. Ook als er weer een revolutie of als er een verandering komt in een overheid of als het gewoon heel erg corrupt is. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je mee te maken gaat krijgen. Het schrikt ons steeds minder af, omdat we steeds meer vertrouwen hebben in hoe we nou werken hiermee. Maar toen we hiermee begonnen, in 2013, toen was mijn keuze wel, laten we eerst eens kijken in redelijk goed georganiseerde landen om dit te doen. Omdat het gewoon complex is. En het zijn ook grote gebieden. Hè? We hebben het echt over gebieden boven de 100.000 hectare, boven de 150.000 hectare. Nou, om een idee te geven, Nederland is 4 miljoen hectare, inclusief het IJsselmeer. Dus en dus grote gebieden. Ja? Ja. Noord-Brabant is zo'n 500.000 hectare. Dus in Spanje werken we in een gebied van 1 miljoen hectare. Dat is twee keer Noord-Brabant. Wat dan relatief leeg is, omdat het deels leeggelopen is door onder andere deze degradatieproblematiek.
Ja, en nou heb ik ook in de voorbereiding zag ik volgens mij dat het ook niet zoveel nut heeft om het met veel kleinere gebieden te doen.
Nou ja, hier loop je aan tegen twee dingen. Tegen één is dat als je op projectwijze met projectjes gaat werken, wat vaak natuurlijk gebeurt met natuurbeschermingsorganisaties, omdat die ook qua middelen niet zo... Ja, die hebben gewoon niet zoveel geld. Maar ook in verband met landeigendom is het lastig. Dus voor het weet zit je op een projectniveau te werken, op kleine schaal. En kleine schaal bedoel ik dan onder de 1000 of 500 hectare. Wat je dan krijgt is dat je... En ik heb dat zelf ooit ervaren toen ik nog voor de internationale natuurbeschermingsorganisatie werkte. Dat je dan met een lokale organisatie 1000 hectare regenwoud beschermt. En dat er op een gegeven moment een ontwikkeling plaatsvindt om dat gebied heen van die beschermde 1000 hectare. Waarbij 500.000 hectare regenwoud wordt omgezet in bijvoorbeeld een monocultuur van, in dit geval was het soja. Ja, dan is die 1000 hectare regenwoud die dan overblijft en die je dan beschermd hebt, is weinig levensvatbaar, omdat die niet meer in verbinding is met andere gebieden. En dus daarom heb je zo'n landschapsbenadering nodig, in plaats van een projectbenadering. En daarom moet het gebaseerd zijn op zoveel mogelijk een ecologische eenheid. Dus een gebied waarin samenwerking plaatsvindt tussen soorten en de ondergrond.
Ja, en zou je ons dan toch nog even mee kunnen nemen in wat daar dan gebeurt in die 20 jaar die je nodig hebt om zo'n gebied eigenlijk te restaureren, is het, hè?
Ja, nou ja, het is restaureren, maar wat je eigenlijk doet is een soort van met lokale mensen en steeds meer ook met lokale overheden en investeerders en andere financiers en geefgeld en, om een groene infrastructuur te creëren of een infrastructuur te creëren die duurzaam is. Op basis van de kern van duurzaamheid en dat is toch weer die ecologie, biodiversiteit. Er zijn een aantal stappen die je moet maken. Dus naast die selectie, dat is stap 1, dan kom je in een gebied en word je uitgenodigd. En dan ga je natuurlijk heel goed kijken, maar wat we dan noemen, wie woont daar nou? Wie zijn de landeigenaren? Hoe is het speelveld daar? En als je dat een beetje in kaart hebt gebracht, ga je met die spelers van dat speelveld, van dat landschap, die breng je om de tafel in verschillende sessies. En dat moet je jaren gewoon blijven herhalen. En dan ga je een gesprek mee aan. En dan ga je met hen eigenlijk een visie voor dat gebied ontwikkelen. Wij noemen dat een Four Returns Vision. En want eigenlijk iedereen herkent namelijk dat de inspiratie terug moet in zo'n gebied. De hoop moet terug. En dat komt uit alle interviews, komt dat, want je doet ook interviews met die mensen. En iedereen ziet ook dat er weer werkgelegenheid moet komen. Dat die migratie naar de stad moet stoppen. Maar hoe doe je dat dan? Wat moet er dan voor werkgelegenheid komen? Nou, dan kom je al gauw bij, ja, we moeten andere soort banen creëren. Dus andere economische activiteiten genereren. Maar ja, het landschap is kaal en ellendig. Of het hoeft niet altijd kaal te zijn. Je hebt ook groene woestijnen, hè, zoals in Nederland. Veel polders en veel weilanden gewoon groene woestijnen zijn. Geen biodiversiteit, maar het is wel groen. En dan ga je dus kijken, wat moet je dan doen in dat landschap? Dus dan kom je in de natural capital, dus de derde return uit. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen die je maakt. Dat doen we door middel van een proces waarbij we gebruik maken van het model van de Theory U. We noemen dat een U-curve maken. Je gaat een co-creatieproces in om die gemeenschappelijke visie te gaan bereiken. Dus je formuleert samen een gemeenschappelijke visie of droom voor dat landschap. En dan ga je kijken, hoe gaan we dat samen, welke stappen zijn nodig om die droom te gaan realiseren. Zodat je eigenlijk tot een soort van actieplan komt. Om dat te doen, zo'n actieplan, komt op een gegeven moment ook het in kaart brengen van wat we dan die drie zones noemen. Waar liggen die dan? En dus dan zoom je eerst uit. Je gaat met elkaar boven zo'n gebied hangen. Als een soort uitzoom met Google Maps. En, als een soort satellietbeeld ga je boven dat gebied hangen van wat speelt er nou in zo'n gebied? Wat zijn de dingen die het eerst aangepakt moeten worden? Nou, misschien het herstellen van een rivierbedding. Of bomen aan plant langs een natuurgebied omdat het anders kapot gaat. Of het verbinden van wetlands die bijna droog gevallen zijn. Nou, allemaal van dat soort dingen, daar ga je allemaal naar kijken. Je gaat identificeren, wat is dan nodig daar en daar en daar. En je maakt daarvan een mapping, een drie zone mapping. Kost ook tijd, zou je iets bij voor kunnen stellen. Dit is allemaal softe engineering, zou je kunnen zeggen. Maar al heel snel komt de harde engineering. Wat ga je echt doen in het landschap? En je moet eigenlijk zo snel mogelijk beginnen, zodat mensen zo snel mogelijk al veranderingen zien. En dat zijn de acupuncturele plekken in dat gebied die je moet gaan aanzetten. En dan, en dat doe je op basis van kennis van ecologie en de sociale behoeften, de behoeften van mensen om daar verandering in te zien. En dan kan je al redelijk snel, zie je dus dat mensen zelf actief gaan worden, omdat ze begrijpen hoe het gaat werken en hoe het werkt. Ze beginnen een overzicht te krijgen van die enorme puzzelstukje, van die enorme puzzel, waar ze, ja, je zou kunnen voorstellen, ze aan het begin zitten met een enorme, met 1000 puzzelstukjes. En wij komen dan met de voorkant van de doos van de puzzel aanzetten. Van eigenlijk, dit is het plaatje. Ja, als mensen dat eenmaal doorhebben, dan gaan ze puzzelstukjes leggen. En dan gaan we ze helpen met financiering en met kennis.
Ja, en dat is eigenlijk wat je doet vanuit Common Land.
Ja, ja, en dat al heel snel in die gebieden gaan de mensen zichzelf organiseren. In wat we dan noemen een Four Returns Landscape Partnership. Vaak een associatie van boeren en landeigenaren en lokale NGO's. En zodra die staat, is dat dan de drijvende kracht achter die verandering lokaal.
Ja. En je noemt nu allemaal wat de mens daarin doet. Maar wanneer ga je ook daadwerkelijk over tot echt het maken van natuur, als het ware?
Ja, kijk. Zoals ik al eerder zei, natuur kan zich in veel gebieden heel snel herstellen. Soms gaan die processen waanzinnig snel, veel sneller dan je zou denken. Als je een stuk heide onbegaasd laat, dan staat daar, voor je het weet, staat daar bos. Dat zijn de principes naar climaxvegetatie, zoals dat dan zo mooi heet. Maar in die puzzelstuk leggen zit al meteen de natuur ingebed. Want de kern van ons verhaal is, als je samen gaat werken met natuur, of dat nou in landbouw is of in natuurgebieden, dan gaan processen uiteindelijk sneller en met minder kosten uiteindelijk, en de risico's gaan omlaag. Nou, als mensen dat beginnen te begrijpen, want ze zijn vaak opgeleid zoals wij allemaal, vaak opgeleid in een silo, dus een eendimensionale opleiding hebben de meeste mensen gehad, of ze zijn ingenieur, of hebben landbouwschool gedaan, dan mis je gewoon stukken om in dat landschap vorm te geven. Ja, en wat wij al vaak redelijk snel doen, is dat natuurlijk gaan kijken, moeten er bepaalde bomen worden aangeplant of weggehaald? Hè? Je hebt ook vaak, in Zuidelijk Afrika waar we werken, daar heb je een paar invasieve boomsoorten die echt voor zorgen dat je die ecologie niet op orde krijgt. Dus daar moet je ook weer naar kijken. Die gebruiken we dan weer, dat zijn acacia's, om andere boomsoorten aan te planten. Dus dat zijn activiteiten die we eigenlijk al meteen aanzetten met elkaar, met die lokale partners. En die zijn dan ook in de lead, want die hebben natuurlijk de meeste kennis. Ja. Er is een dijk aan kennis die lokaal die al aanwezig is, die je moet aanzetten of moet mobiliseren. Vaak omdat die mensen ook niet gehoord zijn voor vaak heel lang. En als je die dan weer erbij betrekt en je helpt ze om dingen voor elkaar te boksen. Je hebt ook vaak lokale boeren die al lang alle dingen hebben uitgezocht op het gebied van biologische en regeneratieve landbouw. Of het hoeft niet eens biologisch te zijn, maar in ieder geval landbouw met minder chemische middelen. Ja, die mensen die zijn waanzinnig belangrijk, maar die zijn vaak voor gekke Henkie versleten. En als je die nog een schild hebt en je gaat met hen verder, dan ontstaan er wonderen.
Ja, en je zegt het kan redelijk snel gaan, maar waarom heb je dan toch die 20 jaar nodig?
Oh ja, als ik zeg redelijk snel, dan denk ik meer in termijn van een paar honderd jaar.
Oh.
Dus binnen een paar honderd jaar die je nodig hebt, kan je binnen 20 jaar al heel veel doen. Kijk, ik geef je een voorbeeld. Als jij... ik noem twee gebieden. Eén is een kurkdroog gebied in Spanje waar we werken, waar je eigenlijk maar hele korte groeiseizoenen hebt. Alleen in het voorjaar een paar maanden en een paar maanden in het najaar, want dan regent het. In de zomer is het te heet, in de winter is het te koud. Als je daar een boom plant, dan is die over 30 jaar 2 meter, 3 meter hoog, een steeneik. En over 500 jaar is die echt volgroeid, bij wijze van spreken. Maar als je in het regenwoud in een kaal gebied een boom plant, en het zit een beetje mee, want je hebt daar goed klimaat, is er vochtig, et cetera, de grond doet het nog goed, dan heb je daar binnen 2 jaar een boom van 4 meter hoog. En dat is het verschil. Dus in Spanje zijn we nu sinds 2013 bezig, 2014 echt actief. En daar zie je in het landschap, als je er doorheen rijdt, nog niet heel veel zichtbaar, maar als je meegaat met mensen die er in werken, dan kan je het wel zien. Dan gaan je ogen wel open wat er allemaal gebeurt. Maar als je doorheen rijdt, zeg je niet van, nee, ze zijn 6 jaar bezig, moet kijken hoe groen het is. En dat is het probleem van de perceptie van mensen. Dat als iets groen is, is het goed. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want je kan soms iets heel snel groen maken. Ik kan natuurlijk ook ook in een woestijn kan je iets heel snel groen maken als je maar water hebt. Dat zie je vaak als je met satellietfoto's over Saoedi-Arabië kijkt. Dan zie je allemaal groene cirkels. Ja, wat is dat? Dat is mais. En hoe wordt dat geïrrigeerd? Ja, meestal met fossiel grondwater. Dus dan kan je iets snel groen krijgen. Maar waar het om gaat is dat je de biodiversiteit van het systeem weer moet gaan herstellen. Zodanig dat het voor jou gaat werken. Dan heb je het over bodemorganismen. En dan heb je het over... soorten die in een kolonisatie, hoe noem je dat? Dan moet ik geen jargon uit de ecologie gaan gebruiken. Dan heb je soorten die opkomen, die na een kapvlakte, die nuttig zijn om naar een herstellende fase te gaan van een bosgebied of een wetlandsgebied. Want je hebt natuurlijk verschillende ecosystemen, je hebt verschillende gebieden binnen zo'n grote ecosysteem aanpak.
Ja, en Jij zegt, wat je vrij snel terugbrengt, en dat zie je ook, is de inspiratie en de hoop bij mensen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen niet hoopvol worden van een proces van honderden jaren. Dus ik denk dat er ook wel iets in mee gaat gebeuren op relatief korte termijn.
Nou ja, dat is, je hebt het natuurlijk niet over 100 jaar, je hebt het over 20 jaar om te beginnen. Minimum 20 jaar. En het interessante is, en dat had ik nog nooit zo gerealiseerd, maar kijk, die mensen, die boeren of die landeigenaren of die lokale NGO's die daar zitten, die krijgen natuurlijk allerlei mensen langs. En dat zijn vaak, en dat kan soms zijn een financier of een andere grote NGO die zegt, nou, wij gaan met jullie een project aan. Maar dat zijn eindige projecten die meestal binnen, als het geld op is, binnen 2-3 jaar, dan stopt het allemaal. En wat wij hebben ontdekt, is dat als je echt serieus met die mensen zo'n co-creatieproces aangaat, en daarin dus ook meeneemt, dit gaat tijd, dit kost tijd, en wij gaan het samen met elkaar aan. We gaan niet weg als er geen geld is, dan gaan we gewoon proberen om geld te zoeken. Of we gaan niet weg als we tegen problemen aanlopen, want die komen sowieso. Dat kunnen we garanderen dat die er komen. Je hebt problemen van menselijke aard, maar je hebt natuurlijk ook gewoon rampen of geen regen of wat dan ook. Of corruptie, maakt allemaal niet uit. Dat komt allemaal langs, dat weet je van tevoren. Als je zegt van 20 jaar, als je dat uitspreekt, dan ontstaat er iets, en dat had ik nog nooit zo gerealiseerd, dat heel veel emotie opwekt. Omdat die mensen daar, die zijn, zoals boeren, die zijn gewoon verbonden met hun grond. Die verbondenheid is generationeel. Die gaat over generaties heen. Het is dus voor boeren ongelooflijk moeilijk om hun grond te gaan verkopen. En als je dus aangeeft dat je dat begrijpt en dat je ook die lange termijn in gedachten hebt, dan ontstaat er meteen een band. En dat geeft al hoop en inspiratie. En natuurlijk, er is heel veel van de hoop en inspiratie dat je kan meten. Je kan het aantal meetings meten die mensen zelf organiseren. Je kan het aantal ondernemingen of ondernemende activiteiten meten die mensen doen, omdat ze vanuit die hoop putten om nieuwe dingen op te zetten. Maar die 20 jaar is die geeft juist hoop.
Ja, en waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, Willem. Wat je tegenwoordig steeds vaker ziet, want dit gaat natuurlijk om natuurherstel en dat we eigenlijk ook gewoon ruimte aan de natuur moeten geven, omdat we die natuur gewoon nodig hebben. En dat is dat we de laatste tijd ook wel eens wat vaker horen over ecomodernisme. En dat is eigenlijk een stroming waarbij mensen zeggen, we moeten juist meer technologie gebruiken en meer in steden gaan zitten met z'n allen, zodat we ook ruimte kunnen geven aan de natuur zelf. En zij houden ook van genetische modificatie, et cetera. Is dat iets wat juist wel met dit systeem rijmt of juist niet? Want jij hebt het ook juist over dat we weer terug naar natuur moeten.
Ja, kijk, ik heb boeken gelezen, of er is een mooi boek over verschenen. En ik denk dat er heel veel goede dingen in staan, in het boek van die ecomodernisten. Maar ik denk dat ze, als ik heel eerlijk ben, dat ze veel te veel vanuit de stad denken. En dat is als en de stad, hè, de groene mensen uit de stad, die denken toch een beetje van, als we maar grote natuurgebieden hebben, waar we af en toe best wel gek op vakantie naar kunnen gaan en kunnen van genieten, dan lukt het. En stel dat dat de helft van de wereld is, om die biodiversiteit te beschermen, en de andere helft gaan we dan inrichten volgens een maximalisatiemodel, zou je kunnen zeggen. En dus een efficiënt model, want maximalisatie en efficiëntie zijn dan met elkaar verbonden. En efficiëntie wil meestal zeggen dat het niet uitgaat van diversiteit, in dit geval van soorten. Ja, daar heb ik moeite mee. Want dan beschouw je eigenlijk een heel groot deel van de wereld als een productiezone voor alleen maar voedsel en vezels. Want dat is het dan ongeveer voor menselijke consumptie. Terwijl de kern van wat nou een landschap is en waar ook mensen wel moeten wonen, daar wordt aan voorbij gegaan. Ik vind dat jammer, dat hoeft niet. Ik denk dat je heel goed kan gaan naar wat ik dan noem een driezone landschap aanpak, of een mozaïek, wat soms wordt dat mozaïek landschap genoemd, waarbij je hoge productie landbouw kan combineren, als het maar divers is, dus niet monocropping, maar polycropping, om het zo maar te zeggen, met een dooradering van grote, robuuste natuurgebieden, die ook aan elkaar gekoppeld zijn, hè, door ecologische corridors, zodat de kwaliteit van het landschap als geheel hoog blijft en we niet de splitsing maken van, we hebben een aantal oernatuurgebieden, die heb je trouwens ook nodig en die moeten allemaal, hè, wat er nu nog van over is, allemaal natuurlijk enorm snel beschermd worden. Dat zal de allerhoogste prioriteit zijn, dat heb ik misschien nog niet gezegd, maar dat is prioriteit nummer 1. Als ik alle macht had, bescherm alle natuurgebieden. 2, doe een ander belastingstelsel. Dat zijn de 2 dingen waar je dan aan... Dat ben ik vergeten, dat moet je misschien nog even toevoegen. Maar dat ecomodernisme vind ik een veel te stadse manier van kijken naar landschappen. Er wonen daar mensen. Iedereen wil wonen in een mooi landschap. En iedereen wil ook, zeker als je ervan leeft, wil wonen in een landschap dat een bepaalde productiviteit heeft waar je van kan leven. Dat gaat om schaal en dat gaat om verdeling vragen. En de vervolgstap is, als je dat wil bereiken als doelstelling, dan moet je ook de inrichting daarvan gaan faciliteren om dat te gaan bereiken. Ja, en dat kan helaas niet nationaal, want zeker in Nederland zijn we, ik kan ermee beginnen, moeten we ook zeker doen, maar we zijn daar gewoon te klein voor, omdat ecosystemen grensoverschrijdend zijn. Dus dat zou mijn kritiek... Kijk, ik vind het supergoed dat er mensen over nadenken over dit soort onderwerpen en dat er een stroming is als ecomodernisme. Maar ik zou niet voor die verdeling zijn, voor die zwart-wit verdeling. Dat kan ook niet en ik geloof er ook niet in.
Oké. Okay. We moeten inmiddels ook richting het einde van het interview toe werken, want jij moet zo weer door. Ik zit nog even resumerend. Er zijn eigenlijk dus 4 stappen. Dus je wil eigenlijk eerst de mensen hoop teruggeven, vervolgens die sociale component om mensen weer aan het werk ook te krijgen. Dus het resultaat daarvan eigenlijk dat het landschap zich gaat herstellen. En het resultaat daar weer van is dat er financieel rendement ontstaat op de lange termijn. En dan zoek je eigenlijk naar gebieden waar zowel economische als natuurlijke componenten samenkomen. En wat je daarvoor nodig hebt is veel tijd en veel land.
En veel geld.
Wat zei je?
En veel geld.
Ja, maar dat is wel de samenhang van het verhaal denk ik, hè?
Ja, nou ja, en wij, kijk, ja, als ik het iets scherper aanzet, dit is het, denk ik, het grootste probleem wat we op deze planeet nu hebben, maar wat we ook aankunnen. Dus het is een positief verhaal. Het kan technisch, wetenschappelijk beter hoe het moet. Het kan sociaal en het kan ook financieel. Het vergt wel omdenken. En dan kom je meteen natuurlijk bij de barrières waarom het nog steeds niet gebeurt. Want wat is er nu gaande? Er is heel veel geld. Er is ook heel veel geld om te investeren in dit soort zaken. Maar er zijn geen, of er is een groot gebrek aan, zeg maar, projecten in die landschappen die dit kunnen faciliteren. Met name omdat die sociale component zo ingewikkeld is. Kijk, als al die investeerders die grote gebieden zouden kunnen aankopen, dan zouden zeggen, we gaan het driezonnige traject in en we gaan het zo en zo herstellen. Ja, heel mooi. Maar dat kan niet, want er wonen mensen. En je moet er toch niet aan denken dat er een grote buitenlandse investeerder hier 1 miljoen hectare in Nederland opkoopt en zegt, jongens, we gaan het even zo doen. Dan krijg je natuurlijk enorme weerstand. Dan krijg je gewoon bijna, bij wijze van spreken, een revolutie. Dus dat kan allemaal niet. Dus je moet het op een andere manier doen. Nou, dat is wat wij proberen te laten zien. We zijn nu met 4 gebieden bezig. We hebben een soort van proof of concept opgebouwd gedurende de afgelopen jaren. We zijn ook bezig om dat financieel te onderbouwen. Daar komt een eerste rapport binnenkort van uit, samen met KPMG. Dus dat zijn we gewoon om te laten zien dat het wel anders kan. En die tijd heb je nodig. Maar voor elk groot infrastructureel project heb je minimaal 20 jaar nodig. He, als je denk aan de Deltawerken, denk aan het. Denk maar eens even aan de spoorlijn hoge snelheidslijn Amsterdam-Brussel. Moet je kijken hoe lang dat geduurd heeft. En moet je eens afvragen waarom dat nou misging. En dan hebben we dus voorbeelden genoeg in de infrastructurele wereld. Nu gaat het erom om deze voorbeelden in de groene infrastructuur te krijgen, waarbij ecologie het uitgangspunt wordt en mensen. En economie volgend wordt. En dan zou je zien dat die economie gaat werken, omdat die risico's uiteindelijk omlaag gaan.
Ja. Jij laat heel mooi zien eigenlijk, Willem, hè, met dit systeem, dat iets wat aanvankelijk redelijk onmogelijk leek, toch mogelijk is. Dat vind ik heel mooi hoe je dat doet. Je bent daar ook op 1 meegekomen in de duurzame top 100. Dat is misschien ook een mooi resultaat wat weer na die andere 4 dingen komt. Maar ik ben ook altijd wel even benieuwd nog, als laatste vraag om het interview af te sluiten, wat zou je mee willen geven aan de millennials die nu aan de start zijn of haar carrière staan?
Ik denk Kies een baan die meedoet aan die regeneratieve economie. En wijs de mensen die nog bezig zijn met de destructive economie erop dat er andere mogelijkheden zijn. En help ze om te denken. Dat is, want het kan gewoon. Niet gewoon misschien, maar als zij mijn leeftijd hebben, dan hoop ik dat het gewoon is geworden. En dat het model waar wij mee werken, of andere modellen in die wereld, de nieuwe normen aan het worden zijn. Ja, en helaas moeten wij nu nog steeds gebruik maken van filantropie. Je hebt gelukkig bij partners uit de businesswereld die echt op de lange termijn van de familiebedrijven die mee zijn gaan denken en hierin geloven. En ja, dat soort mensen heb je nodig. Wat dat betreft, als je moet kiezen tussen een beursgenoteerd bedrijf of een familiebedrijf, zou ik ook kiezen voor een familiebedrijf, want die denken sowieso al in lange termijn en daardoor zijn ze per definitie al duurzamer. Dus kijk goed wat je doet en het kan. Maak je niet ongerust over alle ellende die over je uit wordt gestrooid, want er is echt nog wel hoop.
Mooie boodschap om mij af te sluiten, Willem. Dank voor je tijd.
Graag gedaan.